Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 66 in de versie van Weerklank en daarvan vers 3 en vers 5. Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zing alom op aard, loof hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wankelen heeft bewaard. Vers 3 en ook vers 5 van Psalm 66. Laten we ons geloof belijden in verbondenheid met de kerk van over heel de wereld en de kerk van alle tijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laat ons antwoord dan zijn Psalm 116, vers 1 en vers 5. God heb ik lief. 116, 1 en 5. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan is van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we Gods woord gaan lezen, gemeente, Lucas 15, vers 25 tot 32. Lucas 15, vanaf vers 25. Vorige week lazen we het eerste gedeelte van deze gelijkenis. En toen hebben we catechismus behandeld, althans vanuit de catechismus hebben we Gods woord behandeld, want de verkondiging gaat altijd over Gods woord, maar het ging over de zonde. En daar gaat het vanavond ook over. En toen we daar op Scipio nog even over doorpraten, merkte een van u op, ja, wie is nou eigenlijk de verloren zoon in deze gelijkenis? Nou, dat is een zeer terechte opmerking. En daarom lezen we vanavond het vervolg, Lucas 15, vanaf vers 25. De jongste zoon is thuisgekomen, Zijn vader is hem tegemoet gerend, heeft een feest opgezet en dan komt zijn broer thuis. Lucas 15, vers 25, Gods woord luidt daar als volgt. Zijn oudste zoon nu was op de akker en toen hij dichter bij huis kwam hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover het evangelie voor deze middag. Laten we voordat we het woord overdenken, eerst de Heer bidden om zijn zegen. Laten we bidden. Heer in de hemel, voor de tweede keer brengt u ons als gemeente bij elkaar en opnieuw mogen we vele gasten verwelkomen. We danken u voor die zegen om met elkaar uw grote naam lof te zingen. God heb ik lief, dat is de lust en het leven van onze ziel. En als dat nog niet zo is, of als we dat niet meer durven zeggen, omdat er zoveel anders is, leer ons dan vanmiddag zingen. Uw woord hebben we gelezen. En we willen het leerboek van de kerk van de hervorming in ons land open doen om te luisteren naar wie wij zijn, zondige mensen. Heren, als u onze ziel openlegt, dan staan wij tegenover u. En dan doet dat pijn als u zegt wat u van ons leven vindt. Maar dan is dat tegelijk een woord van genade. Uw oordeel trekt ons. En laat zo het evangelie deze middag ruim en helder klinken. Dat niemand van ons het naast zich neerlegt. Dat niemand van ons eronder uitkruipt. Maar dat wij allen u in de ogen mogen zien. Ons zelf als zondaren leren kennen en u als onze zaligmaker omhelzen. Heere, schenk daartoe uw Heilige Geest. U leeft en u regeert. U verzamelt een kerk rondom uw woord en rondom de sacramenten. En dat doet u ook vanmiddag in deze stad. En ook in deze kerk. Wees in ons midden. En u weet wat in ons hart is. Geef aan ieder van ons wat we nodig hebben. Wij danken u als gemeente. Als er mooie berichten zijn van zusters die verblijdende uitslagen kregen na onderzoeken. Wij bidden u ook, als broeders en zusters in zorg zijn, omdat de ziekte die zij bij zich hebben toeneemt, groeit, verder gaat. We dragen elkaar aan u op in de drukte en in de hectiek van het dagelijks leven. En wij bidden u dat wij met elkaar ook tijd mogen vinden, of misschien beter gezegd tijd mogen maken, tijd leren maken. Geleid door uw geest om u te dienen, om elkaar als gemeente op te zoeken, te bemoedigen en te vermanen. Wees zo met al het werk dat ook deze week zal gebeuren, kerkraadwerk, huisbezoeken, catechisaties, kringen en wat er verder allemaal nog gebeurt. Heren, zegen het en stel het tot een zegen voor de gemeente. Wij bidden u voor deze wereld waar branden woeden, waar honger is en oorlog, dreiging van oorlog. Laat uw koninkrijk komen, Heere God. Wij bidden u voor uw verbondsvolk Israël. Open hen de ogen voor de Messias der Schriften, dat wij samen met hen, hen met wie u al zo lang onderweg bent, dat wij samen met hen u mogen loven en groot maken. Wees met onze overheid. Geef wijsheid in alle grote vraagstukken die in deze tijd spelen. Geeft u gerechtigheid onder mensen en richting het klimaat. Wees met ons. En wees met hen die moeten werken deze middag. Werken van barmhartigheid, werken van noodzakelijkheid. Geef hen daartoe kracht om, zoals wij u dienen hier, door ons lied en ons gebed, door ons gelovig luisteren naar uw woord, zij u mogen dienen met de daad, door anderen te helpen en naast hen te staan. Heer God, zo dragen wij heel ons leven, zo dragen wij elkaar en zo dragen wij de wereld bij uw genadetroon op en bidden u, ontferm u over ons en spreek uw woord, zodat wij genezen. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, mag de Heer gaan dienen met uw gaven. Eerste collecte is voor de kerk, voor de instandhouding van de diensten aan de Heer in onze wijkgemeente. Tweede collecte is voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn. Derde collecte is voor het werk van de diaconie. Kerk, Tua en diaconie zijn de collectedoelen. En daarna willen we ons voorbereiden op de verkondiging door te zingen Psalm 5, vers 4, 5 en 6. Psalm 5, vers 4, 5 en 6 als voorbereiding op de verkondiging. naar de verkondiging gemeente, zingen we Psalm 51 in de versie van Weerklank. En daarvan vers 3 en 5. 51, 3 en 5 na de verkondiging. Ik wil met u lezen vraag en antwoord 8, 9, 10 en 11 van de catechismus. En artikel 1, 2 en 3 van Dordtse leerregels hoofdstuk 3, 4. Dus eerst vraag en antwoord 8 tot en met 11 van de catechismus. Wordt ons gevraagd, maar zijn wij zo verdorven dat wij gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord luidt ja, wij tenzij dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Volgende vraag, doet dan God de mens geen onrecht als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij. Geen zins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en de werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Laatste vraag, is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. En dan lezen we hoofdstuk 3, 4 van de Dordtse leerregels. Paragraaf 1, 2 en 3. Dus hoofdstuk 3, 4, dat is één hoofdstuk, hè? Het is een antwoord op de remonstrantie en die bevatte 5 hoofdstukken. En in het antwoord zeiden de contra-remonstranten, nou, die hoofdstukken 3 en 4 die kunnen we wel bij elkaar pakken. Vandaar hoofdstuk 3, 4 is één hoofdstuk. Artikel 1, de mens is van den beginne naar het beeld Gods geschapen. Versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheid met zuiverheid en is vanwege dat geheel heilig geweest. Maar door het ingeven van de duivel en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gaven beroofd. En heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, verschrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid van het oordeelsvermogen in zijn verstand. Boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, mitsgaande ook onzuiverheid in al zijn genegenheden, in zijn verlangens, in zijn wensen. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij verdorven zijn de verdorvenen, alzo dat de verdorvenheid naar Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen uitgenomen alleen Christus gekomen is. Niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben en betoogd hebben, maar door voortplanting van de verdorven natuur. Over zulks. Zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonde en slaven van de zonde en willen en kunnen tot God niet terugkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Tot zover. Jongens en meisjes, het ging vorige week en het gaat vanmiddag over de zonde. Ik denk dat jullie dat woord kennen. Is de zonde erg? Ik denk het wel. Zonde betekent dat de Heere God vraagt dat wij van Hem houden en van alle mensen om ons heen. En dat we dat niet doen. Maar wat is dan die zonde precies? Zijn dat de dingetjes die wij dan verkeerd doen tegen onze klasgenoten en tegen de Heere God? Of ja, wij leven ook in een wereld waar heel veel dingen verkeerd gaan en dat noemen we ook zonde. Hoe zit dat? Nou, een voorbeeldje om duidelijk te maken hoe erg de zonde is. Als je ziek bent, dan is dat niet leuk. Je voelt je beroerd, je kunt niet uit bed en je hebt helemaal geen trek in eten. En als je broer of je zus dan tegen je zegt, ach, het valt wel mee, je hebt gewoon een griepvirusje. En je hebt een hele slimme broer en die zegt, ach, er zijn gewoon een paar celletjes in je lichaam, niet meer helemaal gezond, dat wordt wel weer beter. Ja, dan denk je, daar heb ik niks aan. Er kunnen wel een paar celletjes in mijn lichaam niet helemaal gezond zijn. Ik heb geen zin in eten. Normaal hou ik heel erg van voetballen. En op de een of andere manier wil ik het nu gewoon helemaal niet. Ik doe allemaal andere dingen. Ik lig te dromen, want ik heb koorts. Ik kan helemaal niet normaal denken. Ik lust helemaal geen dingen die ik normaal wel lust. Ik doe niet zo raar. Een paar celletjes die stuk zijn. Tegelijk, er gebeuren wel hele vervelende dingen, maar jij bent nog steeds jij, toch? Als je ziek bent, dan ben je nog steeds dezelfde persoon. Als iemand tegen je zegt, man, wat zie jij er slecht uit, je lijkt wel iemand anders. Dat je zegt, nou hallo, ik ben wel ziek, maar ik ben nog steeds dezelfde. Doe niet zo raar. Zo'n griepvirus kan wel van alles anders maken in je lichaam, maar het kan van jou geen andere jou maken. Zo is het ook met de zonde. De Heere God heeft ons gemaakt om te leven met Hem en met elkaar. En hoe dat mag en hoe dat moet, dat horen we in de 10 geboden. Maar het gekke is dat wij niet naar de Heere God kijken om te leren wat liefde is, maar dat we vooral zelf willen bedenken wat goed is. En dan gaat het fout. Heel erg fout. Dat is net als met ziekte. Dan gaan we andere dingen willen, dan gaan we andere dingen bedenken, dan gaan we andere dingen leuk vinden. Zonde is niet maar één dingetje wat we fout vinden, doen. Nee, het maakt dat wij andere dingen denken, willen en voelen. Dat, net als bij een ziekte, je kunt zeggen het zijn alleen maar een paar celletjes. Ja, je kunt zeggen, nou ja, we kennen de Heere God niet meer. Maar de gevolgen daarvan, die maken dat ons hele leven, ja, de Bijbel zegt, in het donker staat. Want wij leven niet meer met de Heere God die vol liefde en licht en trouw is. Wij zijn, zegt de Bijbel, ellendige mensen en de Heere God is het niet eens met wat wij doen. Hij zegt, zo passen jullie niet bij mij. Maar tegelijk, als je ziek bent, ben jij nog wel jij. Zo is het ook met de zonde. De zonde is erbij gekomen door de zondeval. Maar wij zijn nog steeds dezelfde mensen als toen we werden geschapen. En ik hoop dat je dat vanmiddag wilt onthouden. De zonde is erg. De zonde is net als een ziekte die maakt dat we niet meer God liefhebben, maar onszelf. Maar de zonde is erbij gekomen. Dus de zonde kan er ook weer af. Wij zitten niet vast aan de zonde. Wij blijven door de Heere God geschapen. Dat is het evangelie. De Heer Jezus is gekomen om die zonde bij ons weg te halen. Zodat wij weer naar de Heere God verlangen en leven met Hem. De zonde kan worden weggedaan door de Heere Jezus. En wij zijn dan weer zijn mensen. Gemeente, de catechismus vraagt hoe ver de zonde in ons leven is doorgedrongen. Zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En het antwoord is ja, wij. In deze vraag en dit korte antwoord hebben in de geschiedenis van de kerk nog wel eens tot problemen geleid. We moeten bedenken dat de catechismus geschreven is in de hitte van de theologische strijd van de 16e eeuw, catechismus 1563. En de catechismus geeft op die theologische discussie een theologisch antwoord. Maar dit antwoord is vaak psychologisch gebruikt. Het antwoord is theologisch. God komt naar ons toe. En wij zijn geheel onbekwaam om met Hem te leven. Maar als wij dit antwoord weghalen van de theologie en plaatsen bij de psychologie, dan betekent dat dat wij alleen nog maar kwaad kunnen doen. Ik las een boekje wat zegt, ja, wat is daar dan de uiterste consequentie van? Als je deze zin gaat lezen als psychologie, een mens kan alleen maar kwaad doen. De zonde, schrijft Anton Vos, de zonde kan in de opvoeding van het kind catastrofale gevolgen hebben als het onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad van de catechismus niet adequaat verstaan wordt, nog pedagogisch verantwoord wordt toegepast. Dan betekent het namelijk het volgende. Mijn kind is blijkbaar op de wereld gekomen om mij dwars te zitten en te treiteren. De onschuldige blik van een kind vult zich met de diepste arglistigheid om het de ouder lastig te maken. Of het nou het opruimen van zijn bureau, het bedplassen of een verhaaltje bij de buren betreft. Het is immers tot alle kwaad geneigd en specialiseert zich hierin ook briljant. Het gehele gedrag van het kind wordt dan een illustratie van in zonde ontvangen en geboren. Kijk gemeente, dat is dus de uiterste consequentie als wij zeggen geneigd, of als wij zeggen onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, behoort bij de psychologie. Dan kijken wij onze kinderen aan en zien daar dus alleen nog maar kwaadwilligheid. Dat is niet wat de catechismus bedoelt. Deze uitspraak is ontstaan in de 16e eeuw, in de strijd tussen enerzijds mensen die zeiden het wordt met de mens nooit wat. Mensen die vooral vanuit het heidendom dachten. En aan de andere kant het opkomende humanisme dat zei, ach, met mij valt het eigenlijk wel mee. Ik doe wel eens iets mis, maar ik ben redelijk oké. En dan zegt de catechismus, wij willen aan allebei niet toegeven. Het klopt niet als je zegt, het wordt nooit wat met de mens. En het klopt ook niet als je zegt, het valt met mij wel mee. U hebt gehoord, of dat hoop ik maar, dat de Duitse leerregels het zinnetje van de catechismus preciezer hebben gemaakt. 50 jaar na de catechismus werden de Duitse leerregels geschreven, 1618, 1619. En daar staat niet geneigd onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, maar daar stond, u hebt het net gelezen, artikel 3 van hoofdstuk 3-4, geneigd tot niet bekwaam tot enig zaligmakend goed. Het gaat dus erover dat wij niet in staat zijn met God te leven. En dan kun je zeggen, ja, ho, 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 wordt het dan niet te makkelijk? Hè? Dus op deze aarde redden we het aardig. Het enige punt is dat we niet in de hemel kunnen komen. Nou, daar hebben we dan een preek voor nodig. En als we dat dan geloven, dan komt het uiteindelijk nog goed. Nou, de synopsis van Leiden, en dus dat is zeg maar het dogmatiekboek van de Theologische Universiteit in Leiden, dat geschreven is net na de Dordtse synode, legt het uit. Ik loop met u, want uiteindelijk is natuurlijk die hele leer van de reformatie een lezen van Gods woord. Dus als het even kan, pak uw Bijbel erbij en zoek 1 Korinthe 2 op. Dan lopen we een aantal Bijbelteksten door die ons vertellen wat zonde wel en wat zonde niet is. 1 Korinthe 2 vers 14. Daar staat, maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus zonde grijpt zo diep in ons leven in, dat wij de dingen van de geest van God niet kunnen begrijpen en ze ook niet aannemen, omdat ze voor ons dwaas lijken. En we kunnen ze niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Maar omdat wij ons van God hebben afgewend en onze eigen gang gaan, kunnen we wie God is, wat God wil, niet meer beoordelen op hoe het bedoeld is. Efeze 4 vers 18. Daar schrijft Paulus dat de zonde betekent dat wij zijn verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Opnieuw, het licht van Gods liefde en van Gods nabijheid, daar hebben we ons van afgekeerd, de verharding van hun hart. Dus wij hebben ons hart gesloten voor God en dat betekent dat we verduisterd zijn in ons verstand. En dat verduisterd zijn in ons verstand betekent niet dat we niet meer weten hoeveel 2 plus 2 is, maar dat betekent dat we vervreemd zijn van het leven uit God door de onwetendheid die in hen is. En dat heeft dan consequenties. Genesis 6, vers 5. En de Heere zag de slechtheid van de slechtheid van de mens op aarde groot was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dus die verduisterde kennis, niet meer weten wie God is, niet meer kunnen aanvaarden wat God van zichzelf openbaart, die dwaasheid die zorgt ervoor dat de mensen slechte daden doen. De Heere zag dat de slechtheid van de mensen op aarde groot was en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart, en het hart is dan in het Oude Testament vooral de plek waar je de beslissingen neemt. Dus wat je verlangt, wat je wilt en van daaruit ga je dan kiezen. Dus de gedachtenspinsels van je hart zijn slecht, betekent wat je verlangt. Dat maakt jezelf stuk, de mensen om je heen. En dat blijft. Moet u even bladzij omslaan, Genesis 8 vers 21. Dat blijft zo na de zondvloed. Dus het is niet zo dat met Noach er dan een nieuwe mensheid opstaat. Noach gaat offeren na de zondvloed en dan staat er Genesis 8 vers 21. En de Heere rook die aangename geur en de Heere zei in zijn hart, ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden zoals ik gedaan heb. Dus die gedachtespinsels, die blijven slecht. En staat er van zijn jeugd af. Erfzonde is een thema apart, maar wat hier duidelijk wordt is dat dat dus niet alleen maar iets is van volwassenen, maar dat dat in die hele mensheid zit van jongs af aan. Zonde is dus blindheid van geest en kwaadheid van hart. Het grijpt dus heel diep in. Maar, zegt de synopsis van Leiden dan, het is niet een substantie. Het is niet iets wat het wezen van de mens bepaalt. Er zijn natuurlijk wel eens mensen die zeggen, je doet niet alleen maar zonde, je bent zonde. Nou, dat is grote onzin. Want als u zonde bent, dan is dat dus een wezenseigenschap. Hè? Zoals rationeel wezen zijn, dat is een eigenschap van de mens. Als wij geen rationele wezens meer zijn, dan zijn we geen mensen meer. Als je zegt, de mens is zonde, dan betekent het dat als die zonde eraf is, wij geen mensen meer zijn. En dat betekent dat als Jezus naar de aarde komt en hij doet geen zonde, dat hij niet echt mens is. Nee, de zonde is als een ziekte. Het ontbreekt ons aan gezonde lichaamscellen. Dus de zonde, zegt de kerk vanaf Augustinus, is het ontbreken van het goede. Het is dus, de zonde op zich is niet iets. Het is het ontbreken van de kennis van God. Dus de zonde is niet iets op zichzelf. En het is dus ook geen wezenlijk onderdeel van onze zonde, is erbij gekomen. Anders komen we er ook nooit meer van af. Dat is de zonnige kant van de zonde, zegt Van Ruler. De zonde is erbij gekomen, dus ze kan er ook weer af. Tegen al die mensen die zeggen, het wordt nooit wat met de mensheid. Zegt de kerk van de reformatie, maar lees nou eens hoe God de mens geschapen heeft. Goed en naar zijn beeld. En dat beeld, dat is in duigen gevallen. Want die zonde die heeft ons verkreukeld. Die heeft ons compleet in de vernieling geduwd. Zoals dat kind dat ziek is. Normaal eet het 5 boterhammen tussen de middag. En het wil graag voetballen. En het kan heel goed allerlei logische puzzeltjes oplossen. Maar nou ligt het in bed en het kan niet meer goed denken, want het ligt te ijlen. Het heeft helemaal geen zin, het heeft geen trek in boterhammen. En het wil niet naar buiten om te voetballen. Die ziekte doortrekt dus zijn hele lichaam. Maar het is geen ander kind. Als dat kind geneest, dan is het weer precies dezelfde Marietje of Jantje, die het altijd al was. Kijkt u maar even mee in Romeinen 7. Romeinen 7, vers 20 en 21. Romeinen 7, 20 en 21. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. De zonde die in mij woont. Dus die zonde is geen wezenlijk onderdeel, maar het is dat ontbreken van de kennis van God, zijn gerechtigheid en heiligheid, die ervoor zorgt dat ik het goede dat ik wil niet doe. En dan Hebreeën 12, vers 1. Titus, Filemon, Hebreeën 12, vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last van de zonden, zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt, en laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. De zonde is een last die ons verstrikt, maar die we dus blijkbaar kunnen afleggen. Als wij zo'n menigte van getuigen hebben. Denk maar even aan Bunyan en de christenreis, een pak. Maar dat pak kan er ook weer af. Dus wat is de zonde? Het is wetteloosheid. God komt op ons toe en zegt tegen u en tegen jou, ik wil met je leven. Ik wil je God zijn en ik wil dat jij mijn kind bent. En wij keren ons van hem af. En gaan onze eigen gang. Wij zijn ongehoorzaam. Wetteloosheid en ongehoorzaamheid. Dat zijn de twee kernwoorden die de synopsis noemt. En wat na die daad, na die wetteloosheid en ongehoorzaamheid van ons leven overblijft, is een gedeformeerd, een geperverteerd mens. Het verlies van het beeld van God. Kennis, gerechtigheid en heiligheid raken we kwijt. Goed. Dan zijn er mensen die zeggen, aha, nou dan is er dus een oplossing. Wij leven dus in het donker, omdat wij de kennis van God missen. Nou, dan hebben we een simpele oplossing, dan moeten de dominees goed preken. En die moeten ons vertellen, God is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft zijn zoon gezonden en die zoon van God is gestorven voor de zonde. En dan gaat het licht de mensen op. Dus je moet ze die kennis bijbrengen. En dan gaat het weer goed in een mensenleven. En dan zegt die gereformeerde vaderen van ons, nee, zo simpel is het ook weer niet. Want als je dus zegt, ja, nou ja, je hebt een paar cellen die zijn niet meer helemaal gezond. Hè? Dat valt ook wel weer mee. Dan heb je dus niet door wat die paar ongezonde cellen in mijn lichaam voor consequenties hebben. Dus het is niet zo dat ik met een klein beetje licht, zeg maar, uitleg van wie God is, het wel red. Ik heb, zoals we net in Los Leros hebben gelezen, nodig. Over zulk, zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des torens geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend, goed geneigd tot kwaad, dood in zonde en slaven van de zonde en willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade van de wederbarende Heilige Geest. Zonder dat de Heilige Geest ons opnieuw geboren laat worden. Er is iets veel diepers nodig om een nieuw mens te worden. Nou, daar hebt u waar het over gaat, met heel wat woorden eigenlijk toegelicht, het beeld waar we mee begonnen voor onze jongens en meisjes. Dus aan de ene kant kunnen we niet zeggen je bent zonde, want de zonde is godzijdank geen wezenseigenschap van de mens. Aan de andere kant kun je ook niet zeggen, ach, zonde betekent dat je gewoon niet goed naar God luistert. Dus je moet even horen wie God is en dan komt het wel goed. Nee, wij hebben de Heilige Geest nodig. De zonde is erg. Tegenover de levende God steekt alles wat tegen hem ingaat en met hem botst af. Als de dood buiten hem, de bron en de norm van alle leven, is er gewoonweg geen leven. Zonde zonder hem is het leven gewoon geen doen. Dat is wat over gaat. Het gaat over ons leven met God. En zonder hem, en dat is wat zonde is, wetteloosheid, zonder hem is het leven geen doen. Want als wij tegen hem ingaan, het leven, als wij met hem botsen, het licht, dan steekt ons leven tegen zijn licht en liefde af als de dood. Buiten hem, de bron en norm van alle leven, is er gewoonweg geen leven. Dat is de realiteit van ons bestaan. Ziekte. En misschien zijn er mensen die zeggen, hey, ziekte, het was toch, wij zijn dood in zonde en misdaden. Ja, er is nog wel eens een karikatuur gemaakt van het verschil tussen Rooms-Katholieken en protestanten, waarbij de katholieken dus zouden zeggen, we zijn ziek en we kunnen beter worden. En de protestanten zouden zeggen, we zijn dood in zonde en misdaden. Nou, dat is onzin. Ook in de protestantse theologie zijn die twee beelden door elkaar heen gebruikt. Het is maar net wat je wil benadrukken. Ja, we zijn dood in zonde en misdaden, maar tegelijk hebt u vorig jaar de preek van dominee Vermeulen gehoord. Als het gaat over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, zijn wij degene die ziek zijn. Ja, dus die twee beelden die spelen in de Bijbel, die spelen ook in de dogmatiek. Dus wij zijn mensen op wie de Heere God afkomt. En dan vertelt de Bijbel ons dat wij in opstand komen tegen hem. Er zijn in het Oude Testament drie woorden voor zonde. Het eerste is het missen van je doel. Dus als je leeft zonder die kennis van God, zonder de nabijheid van God, dan loopt het in jouw leven, in deze wereld, uiteindelijk spaak. Zonde is het missen van je doel. Het gaat dus over de consequenties. Zonde is tegelijk, een tweede woord, vijandigheid. Dus het niet toelaten, het niet willen van God in je leven. En het derde woord is een opstand, rebellie. Het is revolutie tegen de koning der koningen. Romeinen 5 is dan het hoofdstuk wat dat vertelt. Dat is zeg maar de ernst van de zonde. Dat gaat niet zozeer over, kan een mens nou wel of niet iets goed of fout? Het gaat erover dat God tegenover ons staat. En dat wij dus ook alleen maar in Christus Jezus onze ellende leren kennen. Want in Christus staat God voor ons en vraagt ons met hem te leven. En daarom hebben we vier evangeliën. Omdat we keer op keer tot de ontdekking komen. Maar als wij tegenover de liefde van God staan, dan kruisigen wij hem. Nou, is het nou zo erg? Nou ja, kijk even naar die oudste zoon. Die vader, die heeft die verloren zoon in huis opgenomen. En daarmee is iets heel raars gebeurd hoor. Die oudste zoon die komt dan thuis en die hoort dat feest en die zegt ik doe niet aan het feestje mee. Ik wil er niet bij horen, dat is redelijk logisch. En die jongste zoon had zijn vader doodverklaard. En als die vader die zoon weer in huis neemt, dan zal het hele dorp daar schande van spreken. Die jongen die heeft zijn vader niet geëerd en gediend. Die oudste zoon die heeft dat wel gedaan. Die heeft in heel zijn leven de vader het gewicht gegeven dat hij toekomt. Dus in de context van Israël is het terecht dat die oudste zoon zo verontwaardigd is. Die jongen die verklaart u voor dood. En u neemt hem weer op. Maar de vader die zegt tegen die oudste zoon, ja maar hij was dood. En als hij bij mij is dan leeft hij weer. Hij is bij me. Dat is wat ik wil. En die oudste zoon die blijft buiten staan. Wat gaat daar nou mis? Hij neemt afstand. Afstand van zijn broer. Hij noemt hem niet mijn broer. Hij noemt hem die zoon van u. En daarmee neemt hij afstand van zijn vader. En dan gaat het feest aan hem voorbij. Daar zit hem de zonde in. Heeft die jongen kwaad gedaan al die jaren dat hij thuis het tuintje van zijn vader omspitte? Nee. Wat was dan het kwaad? Dat hij niet genoten heeft van de nabijheid van zijn vader. Dat hij niet gezien heeft hoe goed en vol liefde zijn vader is. En daarin lijkt hij zo heel erg op een van de eerste mensen in de Bijbel. Kaïn. Kaïn heeft een broer Abel. En op een goede dag komt God naar hen toe. En dan staat er, God zag Abel aan. Ja, als je ergens aankomt en er komen twee mensen op je af, dan moet je één van twee aankijken. Je moet een keuze maken. En het ligt in de aard van God om dan altijd eerst naar de kleine te kijken. Naar de minste. Dus God kijkt naar Abel. En dan staat er dat Kaïn zijn ogen naar de grond slaat. Daar heb je de kern van de zonde. Hij wil dus niet in contact staan met zijn broer en niet in contact met zijn God. En als de Heere God dat expliciet aan hem vraagt, Kaïn, waar is je broer? Dan zegt hij wat er in hem leeft. Ben ik de hoeder van mijn broer? God is de hoeder van mensen, van u, van jou en van mij. En hij kijkt ons aan. In de zoon van zijn liefde, vanaf het kruis kijkt hij u en jou aan. Hij geeft zijn leven in liefde. En wat is zonde? Dat wij langs hem heen kijken. En dat wij langs elkaar heen kijken. En onze eigen weg gaan. Daar komt van alles uit voort. Kaïn ontdoet zich van zijn broer. Hij kan zijn medemens, zijn broer, niet verdragen, hoeden, dragen. En daarom maakt hij hem van kant. Hij kan God niet verdragen. En daarom vlucht hij voor het aangezicht van God. Dat is de zonde en dat maakt ons leven zo erg. Tot slot, dan hebben wij, als ik het goed heb, de theologie gehad. Wat zegt het woord van God over de zonde? En dan even naar onze cultuur, want wij hadden op Scipio met elkaar al even een gesprek over het boek van meneer Bregman, Alle mensen deugen. En dus het is een dikke pil van 500 pagina's, het leest ook wel heel vlot, want het zijn allemaal krantenartikelen. Maar in Rutger Bregman dus betoogt dat de mens eigenlijk helemaal niet zo slecht is. En een van de sterkste voorbeelden die hij al gelijk aan het begin aanhaalt, is dat hij zegt, ja, er is het boek The Lord of the Flies, waar een aantal jongens op een eiland aankomen. En die jongens die maken elkaar af. Het recht van de sterkste geldt. Dat is blijkbaar wat wij in onze cultuur denken. Zet een paar mensen bij elkaar en uiteindelijk maken ze elkaar af. Want wij zijn van nature slecht. Maar dan haalt hij een ander voorbeeld aan wat echt gebeurd is van een aantal jongens die schipbreuk leden op een eiland terechtkwamen. En die jongens die blijken elkaar heel erg te helpen. En dus is de conclusie van Rutger Bregman, de mens is helemaal niet zo slecht. Tegelijk zegt hij, de mens doet wel een hele hoop slecht, er gaat wel een hele hoop mis in deze wereld. Maar van nature slecht, dat gaat te ver. Nou, dat is op zich allemaal razend interessant, maar het probleem is wel een beetje, Rutger Bregman rekent in dat boek ook, het is ondertussen 150.000 keer verkocht, hè, wat voor een semi-wetenschappelijk boek echt razend veel is. Ondertussen rekent hij ook af met zijn gereformeerd vrijgemaakte jeugd. Hij zegt dus, alles wat ik in de kerk heb meegekregen over de verdorvenheid van 's mensen natuur, klopt dus niet. Dus daarom denk ik dat het van belang is dat wat wij nou uit het woord van God en uit onze gereformeerde confessie hebben opgediept, even leggen naast wat Rutger Bregman dan zegt. Ik lees u een stukje voor. Wij komen bij een antwoord op de vraag of we van nature goed of slecht zijn. Het antwoord is heel dubbel. De mens is een door en door paradoxaal wezen. In de eerste plaats zijn we een van de vriendelijkste soorten in het dierenrijk. Het grootste deel van onze geschiedenis leefden we in een egalitaire wereld. Er waren geen edelmannen en koningen, presidenten en CEO's. Af en toe stond er een machthebber op, zagen we in hoofdstuk 11, maar die werd ook zo weer neergehaald. Millennia was onze neiging om vreemden te wantrouwen niet zo'n probleem. We kenden onze vrienden immers van naam en gezicht en als we vreemdelingen tegenkwamen, bleken het gewone mensen. Er was nog geen reclame of propaganda, geen nieuws of oorlog om verschillende groepen tegen elkaar uit te spelen. Je kon je makkelijk aansluiten bij een andere groep en er waren veel onderlinge relaties. Maar toen, ongeveer 10.000 jaar geleden, ging het mis. De mens streek neer op één plek en vond het privébezit uit. Dat is een beetje de verborgen agenda van Rutger Bregman, die is ook een beetje tegen kapitalisme en zo. De mens streek neer op één plek en vond het privébezit uit. Vanaf dat moment verloor ons groepsinstinct zijn onschuld. In combinatie met schaarste en hiërarchie bleek het vergif. Ook de corrumperende werking van macht die we zo lang hadden ingetoomd bleek niet te houden toen leiders legers tot hun beschikking kregen. In de nieuwe wereld van boeren en krijgers, steden en staten bleek dat vriendelijkheid en xenofobie verontrustend dicht bij elkaar liggen. Mensen willen graag ergens bij horen en zetten zich gemakkelijk af tegen buitenstaanders. We vinden het moeilijk om nee te zeggen tegen de leiders van onze eigen groep, ook als ze ons naar de verkeerde kant van de geschiedenis leiden. Met de dageraad van de beschaving openbaarde zich de lelijkste kant van de mens. Ik denk dat we de geschiedenis van de beschaving kunnen samenvatten als één grote worsteling om te leven met onze grootste blunder. We zijn een dier dat uit zijn natuurlijke omgeving is gerukt. Een dier dat sindsdien uit alle macht probeert de gapende mismatch in te dammen. Al duizenden jaren proberen we de vloek van de beschaving, de ziektes, de oorlogen en de onderdrukking te bezweren. Goed. Dus een mens is, als het gaat over zijn natuurlijk handelen, de omgang met elkaar, niet zo heel corrupt. Nu Calvijn. Calvijn over ons menselijk verstand. Toch lopen de pogingen van het menselijk verstand niet altijd op niets uit. Vooral wanneer het zich richt op de dingen hier op aarde, bereikt het wel iets. Het is zeker ook niet zo bot dat het niet een beetje zou kunnen proeven van de hogere dingen, al is het nogal slordig in het onderzoeken daarvan. En dan zegt hij, tot de dingen die op deze aarde gebeuren, met betrekking tot de eerste categorie, moeten we nog het volgende opmerken. Aangezien de mens een wezen is dat van nature gemeenschap zoekt, is hij ook door een natuurlijke ingeving geneigd die gemeenschap te onderhouden en te bewaren. Wij zien dan ook dat er in het gemoed van alle mensen een algemene indruk bestaat van zoiets als een fatsoenlijk en ordelijk samenleving. Zo komt het dat er niemand te vinden is die niet begrijpt dat alle menselijke levensverbanden door wetten beheerst worden en die zich in gedachten geen voorstelling kan maken van de grondbeginselen van die wetten. Dit is razend interessant, want dit is dus eigenlijk precies wat Rutger Bregman zegt. De mens is van nature geneigd om gemeenschap te onderhouden en te bewaren. Dus, weer eventjes terug. Als het gaat over ons mens zijn, kunnen wij dan goed doen? Jawel. Wij zijn gemeenschapsmensen. Wij zoeken gemeenschap. Wij zoeken elkaar op. Wij zorgen ook voor elkaar. En, zegt Calvijn, wij hebben allemaal de overtuiging dat we regels nodig hebben om met elkaar te kunnen leven. Dus, als het gaat over de vraag, alle mensen deugen, en Rutger Bregman zegt, ja, in de kerk zeggen ze altijd maar, een mens deugt niet, een mens deugt niet, een mens deugt niet, dan heeft hij geen gelijk. Althans, niet in de gereformeerde wereld waar die uitkomt. Maken we daarmee de zonde dan te makkelijk? Zeggen we, ach, het gaat redelijk. Maar wij zijn mensen die uiteindelijk niet in de hemel komen. Nee. Tot slot. De zonde is erg. En ik lees nog één keer een citaat. Het zondebesef begint waar God zich openbaart. Alleen God heeft het overzicht en de bevoegdheid om een daad als zondige daad als zonde te benoemen en te disqualificeren. God zelf is als geen ander bij elke zondige handeling betrokken. Zonde is opstand tegen God. Hij is bij elke zonde betrokken. En dus is Hij degene die zich erover uit mag spreken. In deze bemoeienis merkt hij dat er gezondigd en gerebelleerd wordt. Zo ondervindt hij zelf de verachting van zijn wil, de ontheiliging van zijn naam, de opstand tegen zijn koningschap, de schending van zijn liefde en de sabotage van zijn goede bewind. Dat is waar het over gaat. Hij, God zelf, ondervindt de verachting van zijn wil. Dat is wat we doen als we tegen hem ingaan. En ja, dat doen we, zegt de Heer Jezus, als we een vrouw aanzien om haar te begeren. Want het is Gods wil dat we die vrouw aan haar eigen man gunnen. Omdat God een God is van liefde, trouw en vreugde. En dat raakt God. Als wij mannen de vrouw van een ander zien en haar willen hebben. Als u vrouwen de man van een ander zien en daarbij doorfantaseert. Dat raakt God. Want hij voelt de verachting van zijn wil. De ontheiliging van zijn naam. De opstand tegen zijn koningschap. De schending van zijn liefde. Het gaat uiteindelijk niet over de vraag: kunnen wij een beetje lief zijn voor elkaar? Het gaat over de vraag: als de eeuwig goede God met zijn liefde naar ons toekomt, wat vinden we daarvan? Hoe gaan we daarmee om? Hij ondervindt de opstand tegen zijn koningschap en de sabotage van zijn goede bewind. Dat is wat we doen. Hij is koning en wij saboteren zijn bewind. Hoe is het mogelijk dat zij niet willen dat hij koning over hen is? De vlammende reactie van zijn heiligheid maakt pas duidelijk hoe erg en ongerijmd de zonde is. Dat is het eerste stukje van het avondmaalsformulier. Dus op het moment dat wij aan tafel gaan, dan zegt het avondmaalsformulier: ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Ja, waar leer je dat dan? Aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Wij zien Gods jaloezie, want dat is zijn toorn, zijn heilige jaloezie, omdat hij u en jou en mij niet kwijt wil. Die zien wij als hij zijn eigen zoon aan het kruis straft. Gods jaloezie over onze onwil hem te volgen wordt duidelijk aan het kruis. De vlammende reactie van zijn heiligheid, die maakt pas duidelijk hoe erg en ongerijmd de zonde is. Niet de psychologie, niet de sociologie, niet de economie. Dat zijn alle dingen die in dat boek van Rutger Bregman naar voren worden gehaald. Om te laten zien wie we zijn. Wie we zijn, dat leren we pas alleen als Gods vlammende reactie van zijn heiligheid ons duidelijk maakt hoe erg en ongerijmd de zonde is. Toch laat God zich door werkelijk niets tegenhouden om het goede te doen en het goed met ons te maken. De menselijke inzet en het menselijk verzet gaan alle perken te buiten. Zij weten niet wat zij doen, zegt de Heer Jezus. Wij, gemeente, Wij hebben dus niet door wat we God aandoen. Maar in deze verschrikkelijke onwetendheid van de mens ligt de eigenlijke rebellie. Het kruis is als hoogtepunt van de wereldgeschiedenis bij uitstek de kernbron van de zonde. Aan het kruis van Christus leer ik God kennen. In zijn liefde. In wat hij van mij wil en met mij wil. Het kruis van Christus leer ik mijzelf kennen. En Gods oordeel over mijn leven. En daar, waar ik mezelf leer kennen en Gods oordeel beaam. En waar ik Christus leer kennen en Gods genade omhels. Daar word ik opnieuw een kind van God. Want ik kijk Hem voor het eerst opnieuw in de oog. En ik ga om mij heen kijken. Kain keek naar de grond. Want hij wilde God niet zien en Abel niet zien. Aan het kruis ziet God u, jou en mij. En ons verbroken hart leert hem kennen en elkaar liefhebben. Dan worden wij opnieuw een kind van God. Amen. Laten we bidden. Heer in de hemel, zonder onzekerheid, u blijven beminnen. Wat zou dat heerlijk zijn. U zien, u kennen, u liefhebben zoals u ons liefhebt. Van u genieten, zoals u drie enige God in uzelf geniet en ons in dat heerlijke leven wilt betrekken, naar elkaar te kijken en elkaar lief te hebben, zonder onzekerheid. Heren, vanaf het kruis veroordeelt u ons leven. En wij belijden u dat u dat mag. En dat u de enige bent die dat kunt. Want wij raken u in uw hart. Als wij zondigen. Als wij uw woorden niet willen begrijpen. Als al het verlangen van ons hart draait om onszelf. Maar Heere God, wij hebben in uw woord gehoord dat de zonde geen blijvertje is. Dat u uw geest aan ons wilt schenken. Dat wij u mogen, dat wij u kunnen bidden. Schep in mij, God, een hart dat leeft in het licht, want dat kan. Heren, wat is dat een evangelie? De zonde heeft het niet voor het zeggen. Wij zijn mensen door u geschapen en de zonde kan eraf. Wij kunnen en wij mogen leren door uw Heilige Geest nieuw gemaakt, zonder onzekerheid, u te beminnen. Heere, schenk het ons. Schenk ons uzelf. Schenk ons uw genade, schenk ons uw Zoon. Schenk ons geloof, om niet langer op onszelf te zien, om niet langer naar de grond te kijken, om niet langer buiten het feest te blijven staan, maar uw liefde te aanvaarden en te genieten. Grote God, leer ons wie we zijn. Leer ons boven alles wie u bent. We danken u dat u dat vanmiddag door uw geest hebt willen doen. Ga met ons deze week. Bewaar ons voor het kwaad. En leid ons door uw genade en in uw waarheid. Om Jezus wil, uw Zoon en onze Heere. Amen. Wij zingen als slotzang Psalm 85 en daarvan het derde vers, Psalm 85, vers 3. Ga dan heen in de vrede van uw Heere, het feest tegemoet onder zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.